Uit het Bijbelboek Zacharia, hoofdstuk 3. En straks nog wat uit Jesaja en misschien nog wel iets meer. Maar eerst Zacharia 3. Ik denk dat het lied, zo pas gezongen, 546, nabij Gods hoog verheven troon, is iemand die steeds voor mij pleit, gebaseerd is op Zacharia 3. Dat allemaal daar terug te vinden is. Zacharia 3, dat gaan we eerst lezen. Het is niet zo'n lang hoofdstuk. Daarna liet hij, dat is de Heere God zelf, mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Klaagt de Satan ons steeds aan, weet je wat, dat zongen we zo pas. Komt hier vandaan. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij, hoofdletter, het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat, als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Dat is deze vertaling, ik las het vanmiddag in de Nederlandse Bijbelvertaling, NBV-vertaling, en er staat toch niets van dat woordje spruit, in de NBG-vertaling wel, staat de vertaling ook. Maar daar gaan we straks over, iets over zeggen. Vers 9, want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen. Spreekt de Heere van de legermachten, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover het lezen van Zacharia 3. We hebben heel voorzichtig een begin gemaakt met dit prachtige Bijbelboek uit het Oude Testament. Vlak voor de komst van de Heer Jezus heeft deze profeet gesproken. Dat alleen al maakt het de moeite waard. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Ik hoef u niet eens te vertellen dat we, denk ik, vandaag weer vlak voor de komst van onze Heer staan. En alleen om die reden zou het al nuttig zijn om je hier eigenlijk een beetje vertrouwd mee te maken. We hebben gezien dat er plannen zijn bij de Heere om Jeruzalem weer te laten herbouwen, om in Jeruzalem een tempel te laten herrijzen en de Heere wilde daar gaan wonen. Dat is in de hoofdstukken 1 en 2 zichtbaar geworden. En vanaf het moment dat die tempel genoemd wordt, verschijnt, wordt ook de priester gezien. Wie moet dat dan gaan beheren? Wie is daar dan de man die de Heere daarin dienen kan? In hoofdstuk 4 gaat het over een koning, over een aardse heerser. Dat is de landvoogd. Priester, koning. Dat is niet vreemd. Dat komt al bij Melchizedek voor in Genesis. En dat komt in het Nieuwe Testament in de Hebreeënbrief voor, we hadden dat in vorig seizoen, priester, koning. En je ziet de Heer Jezus, en als koning, en als priester. De beide elementen, dus het priesterschap en het koningschap, worden hier dus in de twee hoofdstukken 3 en 4, waarvan wij dus de volgende keer, zo de Heer wil, het vierde nemen. Maar goed, je ziet het hier al komen. En als je het ziet, dan word je eigenlijk wel een beetje gedwongen om daarover te gaan nadenken. Nou, in die tijd, de tijd van verval, was ook Jozua, die als hoge priester diende, het was een hoge priester in die tijd, en Jozadak, de zoon van Shealtiel, dat is dan de landvoogd, daarover later. Maar dan zie je die priester Jozua, die dan een rol moet gaan vervullen, een vooraanstaande rol, hoge priester zijn in die tijd. En dan krijg je eerst dit visioen. En het heeft me altijd buitengewoon aangesproken. Vanaf het moment dat je iets voor de Heere wilt gaan doen, en je staat in de startblokken, dan is er iemand die je aanklaagt. En waar pakt hij je dan op? Op je vuile kleren. En vuile kleren is in de taal van de Bijbel verkeerd gedrag, verkeerde keuzes, verkeerde uitspraken, zondig gedrag, zonde, ongerechtigheid. Vanaf het moment dat je iets voor de Heer gaat doen, dan komt er een stemmetje. En dat stemmetje komt wel eens van de buurman. Die komt wel eens van een medebroeder. Die komt wel eens uit een boekje. En die zegt, jij? Je moet je eens laten nakijken. Moet jij dat doen? Of een innerlijk stemmetje, laat ik maar me stilhouden in de gemeente of in de kerk. Want ja, ik doe het in de buurt ook al niet. Dus ik heb wel een grote mond opzetten in de kerk. Zo van, met mijn God loop ik door een legerbende. Maar ondertussen ben ik Spaans benauwd als de buurman mijn heg gaat knippen of zo. Zo ligt het ongeveer. Die aanvallen die zijn er. Echt, broeders en zusters, altijd. We hadden net een klein momentje van gebed. Ik heb even geciteerd wat Luther ooit zei. Niet op 31 oktober, maar dat was een paar dagen later volgens. Dat hij een toespraak had gehouden en Melanchthon, zijn vriend, zei, je hebt prachtig gesproken vandaag, Luther Maarten, prachtig gesproken. Toen zei hij, je bent de tweede die het zei, de duivel zei het ook al. Nee, dat is een hele oude, dat is van 1500, zeg maar 1520 of zo. Maar zo waar is het, dat was toen zo en dat is nog zo. Vanaf het moment dat je iets voor de Heer wilt gaan doen, zijn knecht wilt zijn, zijn dienaar wilt zijn, iets voor hem wilt opzetten, iets wilt uitbouwen, uitbreiden, activiteiten, evangeliseren voor kinderen, musiceren misschien, zingen misschien, of praktisch werk doen in Ethiopië, vul maar wat in. Alles wat je dan zou willen doen, dat wordt door de duivel bekeken en dan zeg je, ja maar ja, schrijf eruit, jij, boter op je hoofd, kom. En dan gaan we worden altijd onderuit geschoffeld. Dat is hier in de orde. Dus dat is bijzonder voor iedereen die iets zou willen doen voor het huis van de Heer. Het huis van de Heer vandaag is de gemeente. Het huis van God. Het huis van de levende God. Waarvan de Heer Jezus het hoofd is. De basis. De gemeente. Vanaf het moment dat je iets zou willen doen. Wat het ook is. De duivel valt aan. En dat is echt zo. Ik kan daar zoveel voorbeelden van geven uit eigen leven. Maar ook wel uit het leven van anderen, omdat je met hen gesproken hebt. Dus het is een bijzonder hoofdstuk. Dus de Heere God zegt, ik ga wat doen. Ik ga herstel geven. Ik ga er weer bloei aan geven. Ik ga weer een plek geven. Ik ga er weer iets moois van maken. Na die ballingschap. Ja, dan komt Jozua, die staat met vuile kleren. En het nergens staat dat de duivel ongelijk heeft. Jozua was met vuile kleren bekleed. Dus er kleefde genoeg kritiek aan hem om hem te raken. Er is één die dat niet had. En dat was de Heer Jezus zelf. Die van u overtuigt mij van zonde. Toen ze hem bekritiseerden. Hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan, nooit iets negatiefs gedaan. Ook hij werd beschoten. En hij is verzocht geweest door de duivel met dit verschil, dat er aan hem geen aanknopingspunt was voor de zonde. Ik ben er diep van overtuigd geraakt dat de verzoeking die de Heer Jezus moest doorstaan toen hij met zijn dienstwerk begon, precies hetzelfde, toen hij begon, dat is dus altijd hetzelfde, toen heeft de duivel hem meegenomen en heeft hem verzocht en heeft hij die drie dingen voorgesteld. En vroeger dacht ik een beetje van, nou ja, hij moet dus examen doen, net als ik. Dat is een soort test. En eens kijken wat hij dan doet, of hij overeind blijft. Ja, dan nee. Nu, dat is het niet, broeders en zusters, dat is niet zo. Ik ben er overtuigd geraakt dat het niet is een kwestie van, zou hij wel of niet slagen voor zijn examen? Maar veel eerder een hele andere bedoeling. Nu werd aan de duivel duidelijk gemaakt dat er een nieuw soort mens bestond, waaraan geen handvat van de zonde zat. Een heel nieuw soort. De duivel kon wel schieten, hij kan wel zeggen en hij kan wel proberen, maar er was voor hem geen handvat. Het ging helemaal weg. En dat moet een schok geweest zijn voor die tegenstander, dat er nu een nieuw soort mens bestaat waar geen handvat voor de zonde aan is. Wat zegt de Bijbel van jou? Ik ga er echt vanuit dat we allemaal de Heer Jezus kennen, dat geloof ik ook echt wel. U bent uit God geboren, en wat uit God geboren is, 1 Johannes 1, kan niet zondigen. Er staat niet, die doet geen zonde, maar hij kan niet zondigen. Dat nieuwe leven van jou, dat zondigt niet. Maar we hebben nog wel een handvat van vroeger en van nu, waar de duivel zich wel aan vast kan klempen. Waar hij wel kan zeggen, kijk maar die vuile kleren van Dato, kijk maar wat hij allemaal uitdenkt of gezegd heeft, of misschien wel miskleun op miskleun gestapeld heeft. Het nieuwe leven van ons, dat kan niet zondig, maar die oude prut wel. En die oude toestand, die wordt hier gezien in de hoge priester Jozua, die met vuile kleren voor de engel van de Heere, en dat is altijd in het Oude Testament een beeld van de Heer Jezus zelf, de engel van de Heere, de engel van de Heere. Daar staat hij dan, en hij was met vuile kleren bekleed. Maar de Heer Jezus, die laat hem eventjes behoorlijk zien hoe hij erover denkt. Is dat niet een brandhout uit het vuur gerukt? Ja, hij zou verbrand zijn, gegarandeerd. Maar ik heb hem eruit gehaald. Ik heb hem uit de duisternis gered. Ik heb hem uit de prut en uit het oordeel weggetrokken. En nu, een brandhout uit het vuur gerukt. Dus, dat heb ik gedaan, zei de Heer Jezus. En Satan, hou je mond. Je klets uit je nek. Maar je denkt eventjes niet goed na. Want als ik voor hem betaald heb, als ik hem gered heb, als ik voor die verkeerdheid van Jozua de hoge priester betaalde aan het kruis, dan kun je praten wat je wilt, maar je hebt geen recht van spreken meer. Want God ziet die zonde niet meer, kent die zonde niet meer, gedenkt het niet meer. Is een nieuwe schepping. Doe uit hem die vuile kleren en trek hem een statiegewaad aan of een feestkleed aan. Dat is het proces. Het is een schitterend hoofdstuk over geloofzekerheid op het moment dat je iets voor de Heere mag gaan doen. En of dat nou orgelspel is of pianospel of techneutische dingen, wat ik ook eens nog, ja, of het al jouw taak is of Matthias zijn taak is of wat het ook is, stoelen zetten, stoelen sjouwen. Ingrid heeft vanavond alweer stoelen gesjouwen. Maakt niet uit wat je doet. Maar de duivel klaagt aan. Iedere keer. En dat is nu precies wat hier gebeurt. En dan wordt gezegd, uit die vuile kleren en feestgewaad, feestkleed aantrekken. Statiegewaad aantrekken. Zo staat Jozua daar niet meer in zijn eigen vuile klof. Of klofje, of hoe je dat ook noemen wilt. Maar hij staat dan in het kleed van de Heer Jezus zelf. De mantel van de gerechtigheid. De klederen van het heil. Daar staat hij in. En dan valt er niks meer te zeggen. Dan is al die verkeerdheid is radicaal verdwenen. Nou, dat is het eerste stukje van Zacharia 3 en dat is eigenlijk prachtig mooi. Het is echt een bemoediging voor iedereen die iets doet. En ik raad je aan, zodra je iets doet voor de Heer, om Zacharia 3 te lezen. Wat het ook is. Ik kom er straks op terug. Dat heb je nodig. Het tweede stukje, dat begint dan in vers 6 van Zacharia 3. Als je dan in mijn wegen gaat en als je je taak ten behoeve van mij vervult, dan zul je ook mijn huis besturen. Altijd. Als je dat doet, wat de Heer van je vroeg, kinderwerk doen, praktisch werk doen, kleren inzamelen om ze te verdelen, hebben ze vandaag gedaan vanuit dit gebouw, als ik het goed begrepen heb. Wat je ook doet. Maar ga je realiseren dat je dat voor de Heer doet, vanaf dat moment zul je ook promotie zien. Een beetje werknemer, als je een beetje streberig bent, om van Amsterdam naar Tiel te gaan, was iemand streberig vanavond, maar ik ken nog wel een paar vanzelf. Dan wil je ook wel graag wat promotie, je wil wel graag wat beloning zien, of wat waardering zien, hoe je het ook noemen wil. En de Heer zegt, maar dan ga ik je iets meer geven. Altijd als dat wat je is toevertrouwd uitgevoerd wordt, gaat de Heer je nog meer geven. Krijg je nog meer te doen. Niet een pensioengerechte de leeftijd van dan en dan. Nee. Ook geen pensioenfonds, waardevast of niet waardevast. Nee, maar de Heer gaat je altijd meer geven. Als je een klein bedrag voor de Heer kunt beheren, zegt de Heer Jezus zelf, dan zal ik nog veel meer geven. Dat is altijd hetzelfde. Mooi is dat. Jij zei moeilijk, ik heb nu al genoeg. Dan moet ik het nog meer doen voor de Heer. Komt goed. Want met de taak krijgt u ook kracht. En bijzondere wijsheid. Dat geloof ik stellig. Maar dat is hier ook zo. En ik zal je dus in mijn huis laten fungeren als hoge priester. Als priester die voor oploopt. Maar die priester die daarvoor oploopt, die moet iets leren. En dat moest ik ook. En dat moeten we allemaal. En het merkwaardige is dat het in hetzelfde hoofdstuk schitterend terugkomt. Ik zal u dus vers 8. Luister toch, hoge priester, u en uw vrienden die voor u zitten. Ze zijn immers een wonderteken. Nou, ze zijn een wonderteken. Het feit dat ze daar zijn en dat ze in Jeruzalem terug zijn en dat ze in het huis zouden mogen dienen, dat is al een wonderteken. Na de verwoesting van de tempel, na de terugkeer uit Babel en dan, dat is al een wonderteken. Want ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Daar wil ik toch wat langer bij stilstaan. Dat is vers 8. Ik lees het nog een keer aan het eind van vers 8. Want zie, ik ga mijn knecht, mijn hoofdletter, knecht hoofdletter, de spruit, alle hoofdletters, allemaal. Dus niet één hoofdlettertje, maar al. Ik wil even beklemtonen. Doen komen. Dan vind ik het een beetje jammer dat in de NBV-vertaling dat hele woord spruit niet meer te vinden is en dat die hele zin eigenlijk niet meer te vinden is. Dat is echt een verarming. Want het is niet zo dat ik hier wat hinein wil lezen. Zo, ik wil dat erbij lezen of erbij pakken, alsof het van mezelf zou zijn. Maar dat staat er echt in de grondtekst. De spruit, die mijn knecht, die zal ik doen komen. Nu is er vier keer sprake in de Bijbel van een spruit. Ik hou van spruitjes toevallig, u niet misschien, en u hebt een spruitjeslucht genoeg. Maar het gaat niet om de spruitjes die u als groente zou kunnen gaan gebruiken. Wel of niet, lekker. Ik vind het lekker, maar misschien jij niet.
Ik ook
wel. Oh, je man, nou, dat is goed. Ja, zie je, zo hoort het ook. Ze wel knecht zijn. En als je één keer één spruitje hebt, krijg je er twee. Dat is een beetje een woordspeling. Maar de spruit hier is dat wat uit God voortkomt, wat uitspruit uit de Heere, dat heeft een bijzondere betekenis. Vier keer komt die uitdrukking voor in het Oude Testament. Dat heb ik vaker geroepen, ook hier in Tiel. De ene keer is hier, daar staat mijn knecht de spruit, mijn knecht de spruit. Daar is de spruit, dus die voortspruit, die voortkomt uit Jahwe, dat is de knecht. Ik ga straks met je lezen. In hetzelfde boek Zacharia vindt u in hoofdstuk 6 een spruit die priester is. Had je hier verwacht, maar staat niet hier. In Jeremia 23 blijkt de spruit een koning te zijn. En in Jesaja 4 is de spruit Jahwe zelf. Misschien al een keer genoteerd. Het zou best kunnen, maar hou vast. Stel dat u de vier evangeliën in uw hoofd hebt, gewoon, waarom hebt u er vier? Waarom geen vijf? Waarom geen drie? Waarom geen één chronologisch boek met jaartallen en tijden? Omdat de Heer Jezus van God uitgekomen is, uitgesproten is, van God uitspruitend, van God uit is. En de vier karakters van de vier evangeliën vindt u, is gelijk aan, vindt u samengevoegd in die vier duidingen van een spruit. Op grond van deze vier duidingen had je al kunnen zeggen, er komt een keer een moment dat we vier evangeliën krijgen. Vier beschrijvingen krijgen van de Heer Jezus. We hebben de vier. We hadden aan één genoeg gehad. Als het een redelijk boek zou zijn geweest met alle details, dan had je dat allemaal in één boek kunnen vatten. Is al tijdenlang geprobeerd om er één evangelie van te maken. Komt nog een keer. Je gaat alle nuance gaat weg en alle mooigheid is ook weg. Die vier. En als u naar het evangelie van Matteüs kijkt, in het Nieuwe Testament, dan ziet u dat de wijzen uit het oosten, dat is niet Nijverdal en zo, ten aanzien van Tiel, echt niet, dat is Jordanië ten aanzien van Jeruzalem. Dan ziet u daar, waar is de koning der Joden die geboren is? Dat vragen ze. Nou, even paniek in Jeruzalem. Ze komen erachter, dan moet het Bethlehem zijn. Nou, dan gaan ze, vinden ze ook de koning. Huldigen hem ook als een koning, met goud, met wierook en mirre. De koning. U vindt het in Matteüs evangelie ontzaglijk veel duidingen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan het koninkrijk, het koninkrijk, het koninkrijk, het koninkrijk. Het koninkrijk. Steeds over de koning. Waar is de koning der Joden die geboren is? Matteüs. De spruit die koning is. Jeremia 23. Marcus heeft geen geslachtsregister. Heeft niks. Er is die helemaal niet geboren. Er is geen woord over Maria en helemaal niks. Maar hij moet gelijk werken. Daar is de spruit de knecht. Kom ik straks op terug. Want daar gaat het hier over vanavond. Lucas evangelie, ja, daar vind ik het prachtige kerstverhaal. Daar vindt u de herders, daar vindt u Bethlehem, daar vindt u Maria in verwachting. Prachtige schittering, u hoort het straks weer in de kersttijd. Vasthouden, prachtig. En de Matteüs Passion vind ik nog mooier. Maar goed, dat heb ik nog om muziek gezet. Zelfde woorden, letterlijke tekst. Maar dat is de schitterende duiding van de Heer Jezus, die priester is. Daar kom ik ook op terug. En dan krijg je nog het Johannes evangelie. En daar is de Heer Jezus ook niet geboren. Want daar is het, ja, wij zelf is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Hij was al zoon. En als Jesaja roept in hoofdstuk 9 van een kind is ons geboren, maar een zoon is ons gegeven, dan was de zoon er al voor hij geboren werd. Ingewikkeld, ja, dat klopt. Daar is de spruit kennelijk Jahwe zelf. En in het Johannes evangelie is de Heer Jezus ook niet gestorven. Dat kan helemaal niet. Beetje moeilijk, hè? Beetje technisch. Maar het is echt waar. Het is te bewijzen. Zonder al te veel moeite. Die vier duidingen van de Heer Jezus. Uit God ontsproten. Hebben te maken met de vier zijden van het werk van de Heer Jezus. En we hebben er vanavond ook één van. In ons hoofdstuk. De knecht. En dat is moeilijk. Als je dan iets wil doen voor de Heere. Stel dat je vanavond zegt, ik besluit uw knecht te zijn. Uw knecht te zijn is groter ere dan dat ik over de aarde zou gaan regeren. Een ander lied uit Johannes de Heer, geloof ik. Of een ander lied. Stel dat je iets voor de Heer wil doen, dan moet je ook leren dat je knecht bent. En dat is moeilijk. Dick zei in zijn inleiding dat hij dat had bij zijn aardse baas, of dat hij toen hij zelf baas was, ook al moeilijk vond. Het is niet zo makkelijk om je te bukken. Om gezag te accepteren. Waarom komt de hele jeugd van vandaag in opstand? Omdat ze geen gezag meer willen. Waarom is dat? Die gezagscrisis vandaag zo heftig. Waarom is er overal rebellie? En waarom zijn er overal staatsgrepen? Allemaal om hetzelfde. Het gaat hetzelfde. Het is hetzelfde principe. We willen geen gram gezag accepteren. Ze willen geen knecht zijn. We willen baas zijn. En de duivel, die knecht was, engel, was daarmee niet tevreden. Hij kwam in opstand. Hij wilde God zelf zijn. Nou, dat is precies hetzelfde. Hij wilde de baas zijn. En de hele hooggemeente wordt meegesleurd. Is het ook dat God gezegd heeft, Eva en Adam horen dit? Nee, zoals God het gezegd heeft, klopt het niet. Maar vanaf, als je daarvan eet, dan zou je als God zelf zijn. Nou, dat was nu precies de val waarin hij zelf stapte. Dat was zijn zonde, hij is in die val gestapt. Het is steeds hetzelfde. Weet u, er zijn, ik zal het zo kort mogelijk maken, 4 profetieën over de knecht des Heren. Die staan alle 4 in Jesaja. Daarom zei ik aan het begin, we gaan even naar het boek Jesaja kijken. Jesaja 42, misschien wilt u met me even kijken. Jesaja 42. Jesaja 42, vers 1. Daar staat hierboven de knecht van de Heren, maar dat is een titeltje, wat men noemt een kopje boven, een stukje tekst. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, dat is deze vertaling. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal de heidevolken het recht doen uitgaan, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen, het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen, naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. Tot zover eerst. U hebt misschien tijd om dat een keer zelf te lezen helemaal. Jesaja 42. Ik heb wel eens verteld hoe het mezelf is gegaan in Zwolle. We woonden daar toen en ik wilde graag iets doen voor de Heer Jezus. En we wilden graag aan iedereen in de stad vertellen van hem. Vergunning gevraagd aan de burgemeester of we dat mochten doen met een geluidswagen, met een geluidstoeter op het dak van onze auto. En dat we daar straat in en straat uit mochten gaan. Dat mocht. Die vergunning kreeg je nooit weer. Wat gekkigheid misschien, die burgemeester die snapte het misschien niet. Of hij wist het heel goed en was ons ter wille, dat weet ik niet. Maar nu bestaat het niet meer, zo'n vergunning. We kregen hem wel. Elke zaterdagmiddag mochten we vrij, zonder ons te melden bij de politie, met die geluidswagen, elke straat van Zwolle binnenrijden. Nou, dan werd een plaatje gedraaid. Of een bandje heette dat, een cassettebandje heette dat in die tijd. En van Eruit langs de wolken of zo. En dan een kleine toespraak. En dan nog een stukje van een lied. En dan werd in diezelfde tijd in elke brievenbus een evangeliekrantje gelegd of afgegeven. Zo rondom die auto. Totdat we waren op de Simon van Slingelandplein in Zwolle. Vergeet dat nooit weer. Het was een beetje warm, dus het raampje van mijn auto stond wat open. En ik zat daar dus te toeteren. Ik probeerde dus iets te vertellen. Ik denk ook dat ik het waarschijnlijk te luid gedaan heb of zo. Dat men zich eraan geërgerd heeft. In ieder geval komt een meneer voorbij. Met een heel klein biefje. En die stopt dat biefje zo in dat open raampje van. Dus het viel op mijn kleren. En ik, nou ja, denk straks maar. Dus je verhaal afmaken, lied aanzetten. even kijken, en dan ga je toch kijken. En er stond alleen maar op Jesaja 42 vers 2 op het briefje. Ja. Meer stond er niet op. Ik heb het gelezen. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Nou, ik was verbouwereerd. Ik was kapot. Ik denk, heer, wat is dat dan toch? Is dat een aanval of is dat van u? Zo ga je, hè? Dus ben afgeblazen, die middag naar huis gegaan, gebeden met elkaar. En zei, ja, is dit het einde van onze mooie vergunning? Of hoe moet je dit uitleggen? Dat heeft 2 weken geduurd ongeveer. Maar we waren echt een beetje geslagen. Met het kleine teamje wat je dan hebt. En ik heb een aantal broeders en zusters die dat meededen. En toen heb ik gebeden. Wat bedoelt u dan? En het antwoord was van de Heere zelf. Heeft hij ooit zichzelf gepromoot op de straat? Heeft hij zijn stem verheven om te zeggen wie hij is? Dat hij de beste is en de sterkste. Oh ja. Het gaat niet om onze geluidsinstallatie, maar het gaat om wie je zelf bent. Voor wie doe je het? Als je knecht van de Heere wilt zijn, dan gaat het niet om jouw club. Om jouw groep te promoten. Ik heb het jankend aanvaard. Ik zei, Heer, dit is de les die ik moest leren. En nog steeds denk ik daaraan. En nog steeds probeer ik te zeggen, je wilt iets doen voor de Heer, maar dan moet je wel knecht zijn. En dan is het niet jouw toko, jouw handeltje. Dan is het zijn zaak, zijn gemeente, zijn eer en zijn glorie. Je moet niet jezelf gaan vertellen. Ik wil niet kattig doen. Maar ik probeer nu getuigenissen die ik hoor, televisie, radio, ergens anders vandaan, wel eens te toetsen aan Jesaja 42. Gaat het nu om jou of gaat het nu om de Heer Jezus? We kunnen allemaal diezelfde fout maken. Ik heb het gezien in de praktijk. Er is iets gebeurd met, zeg maar, ome Jaap. En ome Jaap is uit de prut getrokken, is uit de drugs of uit de alcoholsfeer of bij die, is ergens uitgekomen. Heeft de Heer Jezus leren kennen. En er is een wonder gebeurd. En ome Jaap die vertelt een keer zijn verhaal in de gemeente. Nou, de gemeente is onder de indruk. Het is wat God gedaan heeft, schitterend. Nu horen de buren, de familieleden in Rotterdam, die horen ook dat ome Jaap, dit is overkomen. Dus die vragen ome Jaap of die ook bij hun in de gemeente ook een keer dat verhaal gaat vertellen. Nou, dat wil ome Jaap wel doen voor de Heer. Dat gaat 6, 7, 8 keer verder. En dan vindt ome Jaap het prachtig dat hij toch de gevierde bink is. Wat goed begon, is in no time omgedraaid tot het verhaal van ome Jaap zelf. Dan gaat het niet meer over de Heer Jezus, maar gaat het over wat ome Jaap te zeggen heeft. Ik zeg dit niet uit kritiek of zo. Maar het gevaar is loei en loei groot dat het niet meer over hem gaat, maar over jezelf. Niet op deze wijze. Heeft de Heer Jezus zichzelf gepromoot? Ik ben onder u als één die dient. Hij is die knecht des Heren die de voeten van de discipelen wilde wassen. Die de nederigste plaats wilde innemen. Ik ben nederig van hart, leert van mij. Leert God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd. De mensen gelijk geworden en de gestalte van een slaaf. Gestalte van een slaaf, van een dienstknecht heeft aangenomen. De Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Zie je hem dan niet gaan? Zie je hem dan staan voor die soldaten die hem sloegen? Had hij dan niet iets kunnen roepen? Had hij niet van het kruis af kunnen komen? Hij had ze in 1 keer weg kunnen vagen. In 1 keer waren ze weg geweest. Maar het is niet gebeurd. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zie je de knecht des Heren? Ik vind het zo schitterend mooi dat de Heer Jezus in alles de knecht van de Heere was. Niet zichzelf zoeken. Liefde zoekt zichzelf niet. Rekent het kwade niet toe. verdraagt alle dingen, duldt alle dingen. In Korintiërs 13. Altijd hetzelfde. De Heer Jezus zo schitterend getekend. Eigenlijk zegt de Heer hier, zegt Zacharia tegen Jozua. Weet je wat je doen moet, Jozua? Je moet je beseffen dat je vuile kleren weg hebt, maar nu moet je zelf een knecht zijn. Maar vanaf het moment dat je bedenkt dat het om jezelf gaat, worden die mooie feestkleren weer vuile kleren. Maar dan gaat het weer de verkeerde kant op. En dat is echt zo. En daar gaat ongelooflijk veel werk voor de Heeren aan kapot. Daar gaan de kerken aan kapot. De hele kerk is eraan kapot gegaan. Omdat ze hoogmoedig werden in de tijd van Salomo en later. Maar het is vandaag net zo. Het is precies hetzelfde. En daarom is het belangrijk dat we dit hebben. Dus dat is de eerste profetie. De tweede profetie komt uit Jesaja 49. Ik wil het even met jullie lezen als je het wilt. Het is denk ik de moeite waard. 49. Ik ga niet anders lezen, maar dan mag u dat voor uzelf thuis wel doen. Maar het gaat weer over de knecht des Heren. Vers 6. 49 vers 6. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u oog gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Mijn heil te zijn, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Daar zegt de Heere van de knecht, het is niet alleen voor Israël. Je zou zeggen, nou, dat is aan de Heer Jezus geweest, die kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël, dus dat is daar. Nee, de knecht van de Heere is ook voor de heidenvolken, tot aan de einden van de aarde. Wat mooi, hè? Geldt ook voor Tiel, geldt ook voor ons. Wat prachtig mooi dat de Heer Jezus knecht wilde zijn, ook voor mij. Ik heb andere schapen, zegt de Heer Jezus zelf, die niet van deze stal zijn, dus die niet uit Israël afkomstig zijn, maar ook die zal ik toebrengen, er zal één kudde worden en één herde. Weer diezelfde gedachte. Het is de Heer Jezus die dit schitterende doet. Ik ga naar de volgende keer, dat is hoofdstuk 50, één hoofdstuk verder. 50, vers 4. Ook voor het verband, maar u leest dat misschien thuis wel helemaal na. Maar hoofdstuk 50 vers 4. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Nu stop ik maar dat zegt al genoeg. Daar vindt u de knecht van de Heere die zich laat slaan. Daar vindt u hem. Die zegt, ja, maar ik wil gehoorzaam zijn. En die uitdrukking, de Heer heeft mij het oor geopend, dat hadden we al een keer eerder hoor, maar dat weet je met een priem, als het ware, aan het huis geprikt. Dat is, dus door je oorlel werd dan even een priem gedaan en werd je dus aan een deurpost geprikt. En nu hoor je altijd bij het huis. Nu ben je altijd slaaf. Ik heb mijn Heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief. Daar komt het vandaan. Maar de Heer Jezus zegt zelf, profetisch, van de knecht des Heren, u hebt mij het oor geopend. God en Vader, ik kom om uw wil te doen. Hij is niet ongehoorzaam geweest en hij liet zich slaan. Hij liet zich op deze wijze behandelen. Nou, ik kan daar niet bij. Als je zelf een beetje, hoe we zeggen, een bepaalde plek hebt in een bedrijfsleven, heb ik gehad, en dan krijg je ook wat entourage daaromheen. En dan word je niet zo gauw beledigd door zomaar iemand. Maar hij liet dat wel toe. En als het ons overkomt, dan zijn we geneigd om ons gelijk te verdedigen. En gelijk een soort scherm op te hangen. Van ja, kom mij niet aan. Of ik dreig met ontslag. Of weet ik veel wat. Je gaat van alles bedenken. Maar hij niet. Hij is degene die de knecht wilde zijn. En dat betekende voor hem dat hij zich liet slaan. Er komt nog één. Dat is merkwaardig genoeg Jesaja 53. En die kent u ook. Vers 6. Of vers 5. Want om onze overtreding werd hij verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Wij dwaalden als schapen. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap het stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Vers 9, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. U weet het wel. Hij was bij de rijken in zijn dood geweest. Jozef van Arimathea, u weet het. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest. Maar het baagde de Heer om hem te verwijzen en heeft hem ziek gemaakt. Ik stop met het lezen. Elke zin is emotie daar. Echt elke zin is emotie. En dan ziet u de Heer Jezus, niet alleen dat hij door soldaten is beschermd en dat ze hem gegeeseld hebben. Dat is gebeurd. Of dat ze met hem de spot dreven, dat is gebeurd. Ze hebben in een pronkgewaad gestoken en ze hebben van alles gedaan met hem, dat soldatenspel. Maar hier gaat het nog veel verder. Daar is hij aan het kruis gestorven. Daar is hij schuldoffer geworden. Hij heeft mijn schuld, mijn ongerechtigheid, mijn verkeerdheid, voor God geboet alsof het zijn verkeerdheid was. Hij heeft alles gedaan om mij voor altijd, altijd vrij te maken. Dat is de Heer Jezus. En die schuld, dat heb ik weet niet hoe vaak uitgelegd, ook wel eens denk ik hier. Als er je iets schuldig was, stel dat je 100 euro zou moeten betalen, dan moest je, als je het goed deed, ook een vijfde daaraan toevoegen, moest je 120 euro terugbetalen. En dat is een heel bijzonder beginsel. Dus als je mijn oude fiets pakt voor 100 euro, dan moet je mij 120 euro betalen. Nou, als je dat 5 keer doet, dan heb ik een nieuwe fiets. Daar ben ik er uiteindelijk beter van geworden. Ik hoop dat je het voelt. Alle schuld heeft hij vergoed. En God is er uiteindelijk beter van geworden. Dit is zo mooi. Dan staat je verstand stil, maar dat is het schuldoffer. Hij heeft mijn schuld betaald. Dat roepen we heel makkelijk. Onze schuld is weg, zonden zijn vergeven. Amen, halleluja. Volhouden, blijven zingen, blijven zeggen. Overal waar je kunt. Maar je moet je ook realiseren dat de knecht van de Heere dit deed. Dat is de knecht die gehoorzaam en uit liefde deed wat God hem had gezegd. Zie mijn knecht. Ziet u nu die hoge priester Jozua? Die hoge priester Jozua die op het begin staat van, en nu moet het gebeuren. Nu gaan we opnieuw een tempel bouwen, een huis voor de Heere God. Nu wordt het wat in Jeruzalem. Het is een zoontje geweest, het is allemaal puin. Dan moeten alle handen aan de ploeg. Het is allemaal duidelijk. Maar deze dienaar van God, die krijgt te horen, zo moet je het doen. Stel nu dat je nog één Bijbelboek verder gaat, dus niet Jesaja, maar nu terug in Zacharia, maar naar Malachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi, in hoofdstuk 2, daar gaat het over de priesters. Dus Jozua en de metgezellen zijn begonnen, maar Malachi is een beetje later met zijn prediking, die denkt, ja, maar het is alweer foute boer. Malachi 2 vers 6, betrouwbaar onderwijs is in de wet was in de mond van de priester. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Een priester is een gezant van de Heere van de legermachten. Jij bent een priester zegt de Bijbel, alle gelovigen, een koninkrijk van priesters, de eerste Petrusbrief, daar ben je, gezanten van God, gezanten van Jahwe, om iets door te geven. Hoe dan? Nou, dat is als knecht, dat betekent dus dat je als knecht gaat werken. Begrijp je dat Zachariah 3 in die tijd een gigantische boodschap was van Zachariah voor die hoge priester, maar ook voor mij. Ik heb er zo vaak naar gekeken en zo vaak naar gestaard. En ik heb me zo vaak afgevraagd, Heer Jezus, ik wil zo graag uw knecht zijn. En je draait je om en je bent een beetje Petrus achter. En hij dan, Johannes, hè? Dat vindt u aan het eind van de evangelie. Als ik wil, zei de Jezus, dat hij blijft totdat ik kom, dan gaat je niks aan, volg jij mij maar. Nee, maar we gaan gelijk kijken, ja, maar die dan en daar dan. In plaats dat je naar hem kijkt, wie bukte zich uiteindelijk? Wie was die onvoorwaardelijke knecht? Wie heeft de heerlijkheid opgegeven voor smaadheid en hoon? Zingen we in de kersttijd. Wie? Dat is de Heer Jezus. En jij mag een gezant van hem zijn. Wij mogen gezanten van hem zijn. Maar we moeten ook de gezindheid van hem leren. Die gezindheid, zei je nu, die grondhouding, zei je nu, die ook in Christus Jezus was. En dan komt zijn ontluistering. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Zover ging hij. Dat is de houding. Nou, dat is knecht van de Heer zijn. En dat is razend moeilijk. Ik heb een toespraak gehouden over Openbaring 3, afgelopen zondag ergens. En dan gaat het over de engel van de gemeente. Nou, ik heb ook hier wat genoemd, de bengel van de gemeente. Ja, nou, die weten we, die kennen we. Dat is Jan de Grabjas, of die altijd een beetje dwars ligt, of altijd van alles doet. Maar een engel van de gemeente zijn, de engels zijn volgens Psalm 103 de dienende geesten. Engelen zijn dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dat is Hebreeën 1, 12. Dat is zo prachtig mooi. En hij was dat, de Heer Jezus. Hij kwam uitgezonden ten dienste van hen die het heil zouden gaan beërven. Dus ten dienste van ons. En zo zijn wij ook knechten van Jahwe. Priester zijn, dat komt nog terug hoor, in ditzelfde Bijbelboek. Maar eerst de gezindheid, de grondhouding van een priester. En vooruitlopend op de volgende keer de grondhouding van een koning die gezag heeft, die wapentuig heeft. Die krijgt te horen, niet door kracht, niet door geweld, maar door meegeven. Kom dan, dat is een hele andere benadering. Maar dan zie je hoe daar van God uit instructie is om in een tijd van verval, of misschien een tijd van een klein beetje herstel, toch grondhouding verlangd wordt, gevraagd wordt. En dat is de gezindheid van de Heer Jezus. Heb hem lief. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Heeft zijn leven afgelegd. Hetzelfde vers. Wij willen worden als hij. Wat kan als lasten dragen wij. Dat bedoelen we niet. Maar we willen wel worden als hij. Dus het niet dat Johannes de Heer. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. En het stomme is dat er dan een regel komt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Nou, daar ben je dan klaar mee. Als iedereen dat ziet. Nee, die zing ik nooit meer mee. Zo van, zie je wel, dat is toch klaar? Is nog niemand als hij? Dat lied klopt niet helemaal, vind ik. Ik vind het wel een mooi lied, ik zing het ook wel eens. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat wij vandaag voor hem mogen gaan. Voor hem. En voor zijn eer en voor zijn glorie. En dat is tot zegen voor mensen om ons heen. De gezindheid van de Heer Jezus. Als ik mezelf promoot, dan, Nou, dan is het mijn clubje of mijn groep of mijn mening of weet ik veel, mijn leer, mijn taak. Maar ik moet hem promoten en niemand anders dan Jezus. Vader, dank u wel dat we zo naar dit prachtige hoofdstuk van Zacharia mochten kijken. Wat schitterend dat Zacharia ineens van die vuile kleren af is en dat u het opneemt dat niet Jozua moet debatteren met de duivel, de aanklager, maar dat de Heer Jezus dat helemaal voor hem overneemt en het voor hem opneemt en hem ziet alsof hij nooit gezondigd had. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet, in het kleed van hem, bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Niet van de ongerechtigheid, maar van de gerechtigheid. Dank u wel dat de Heer Jezus dat werk deed. Hij is uw ware knecht geweest, de dienaar. Hij was onder ons als één die dient. We willen u hartelijk danken, Vader, voor hem. Amen. Als u in de hemel komt, Lucas 12, de meest onduidelijke tekst voor mij. Ik lees wel wat er staat en dat, ik kan die woordjes ook wel begrijpen. Maar dan word ik, als ik getrouw geweest ben, aan een tafel genodigd. Dan mag ik aanzitten en hij komt naderbij om mij te dienen in de hemel. Je zou haast zeggen, nou, dan wordt het tijd dat wij het eens een keer gaan doen. Lucas 12, 37. Maar hij komt dichterbij om ons te dienen. Dat is de Heer Jezus. Amen. Ik heb toch twee vragen gekregen. Die wil ik eventjes noemen. Er is een gelijkenis in het evangelie. Waarbij dat een bruiloft is. En iedereen in een bruiloftskleed. Dat die zaal binnenkomt. En daar één is die niet in een feestgewaad is. Is dat hetzelfde als wat je hier bedoelt? Amen. Dat is hetzelfde. Dat bedoelt de Heer Jezus ook. En hoe die daar binnenkomt is natuurlijk een gigantisch raadsel. Maar daar laat ik me even los. Maar het feit dat daar niemand geduld wordt zonder feestgewaad. Ja, dat voel je aan. Als ik bij mijn eigen mooie pak denk te kunnen zijn in de hemel, heb ik het mis. De enige mogelijkheid is om in het kleed van de Heer Jezus, het schitterende kleed van hem te zijn. Niet iedereen kent alle liederen die bestaan in Nederland. Ik ook niet, beslist niet. Ik ben opgevoed met psalmen en gezangen. 12 gezangen, niet meer. Stel je voor. Later kwamen daar een paar bij. En dan hoorde ik wat liedjes van de zingende zusjes uit de bundel. Die dan Glorieklokken heet. Nou, dat heb ik nooit gehoord. Johannes de Heer werd wel gespeeld, gezongen op de zangvereniging, muziekvereniging, maar niet in de kerk. Dus daar ben je dan een beetje vertrouwd mee, maar er zijn nog veel meer bundels. Maar één lied springt er een beetje uit voor mij, dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus ons ziet in het kleed van zijn eigen volkomenheid. Dat is een regeltje uit een lied, in het kleed van zijn volkomenheid. Als de Vader hem ziet, dan geniet hij. Dus dit is het. Nooit een zonde gekend, niet gedaan. Alleen maar betaald voor mijn prutten, voor mijn zonde, van daar die route. Maar nu gekleed in het kleed van zijn volkomenheid. En dat is wat u vindt in Openbaring 19. De bruid is gekleed in het fijne linnen. En het fijne linnen staat voor de gerechtigheden van de heilige. Dus wat hij aan gerechtigheid, wat hij aan rechtvaardige daden heeft gegeven, dat is mijn kleed. Die term die je al een paar keer gebruikt vanavond, dat is Jesaja 61, maar dat is mooi, dat is echt precies wat we bedoelen vanavond. Zijn rechtvaardige daden. Gerechtigheid is rechtvaardige daden van hem. Zo worden we gezien. Een tweede vraag die ik kreeg, dat had niks met ons onderwerp te maken, zei de vraagsteller. Dat had te maken met Jesaja 6, waar het ging over de zonen Gods, die zich zijn gaan vermengen met de dochters van de mensen. I'm sorry, ik word oud. Nee, je hebt gelijk. Nee, dit is Genesis 6. Niet Jesaja 6. Genesis 6. Waar de zonen Gods zich gaan mengen of vermengen met de dochters van de mensen. En op dat moment mannen van naam, reuzen op de aarde komen. En later, bijvoorbeeld in het boek Job, is er weer sprake van de zonen Gods. Die juichen en zo. En er zijn wel meer uitdrukkingen van. Is dat dezelfde club? Nee, het is niet dezelfde club. Bij Genesis 6 zijn het de gevallen engelen die dan de opstand van Satan was al geweest toen Adam en Eva kwamen. Toen kwam de duivel al verzoekende bij hen. En zeker in de tijd van Noach, want daar gaat het dan in Genesis 6 over, was dat een bijzondere kwestie, maar daar zag je dat gevallen engelen, demonische machten, die met de Satan meegingen, zich zijn gaan nestelen in, of zich zijn gaan voortplanten door de dochters van de mensen. Nou, wat je dan krijgt als gevallen demonische machten zich gaan voortplanten in en middels mensen, nou, dan krijg je reuzen, dan krijg je misschien wel gigantische krachten, maar het is wel uit de verkeerde hoek. Het is wel foute boel. Het is de macht van de boze, de macht van de Satan die dan zichtbaar wordt. Maar dat doet niets af aan het feit dat de engelen, de zonen, zonder hoofdletter, de zonen Gods genoemd worden. Die bij de dagen later al aan het zingen waren. Of juichten. De titel zonen Gods kun je wel hebben. En je kunt een groep duiden, maar als die groep zich vermengt met, dan worden het mannen van naam hier op aarde. Boze machten, giganten, of dat nu Goliath heet, weet je wel, reuzen, of een andere macht heet, dat kan verschillend geduid worden, maar de zonen Gods die overblijven, blijven dus zonen Gods, dus die titel blijft dus bestaan voor de niet gevallen engelen. Dat is dus daar heel duidelijk. En ik weet ook niet hoe je dat precies in kaart moet brengen. Ik wil er wel eens wat meer van zeggen, maar dan in een wat ruimere tijdsetting. Want je kunt niet wel een paar kreten loslaten, maar dat is dan misschien een beetje te algemeen of te vlak. Maar de engelen, dat zijn toch wel hele bijzondere wezens. Die waren er al toen de schepping plaatsvond. Dus die zijn als eerste geschapen. Toen er een hemel geschapen werd, zijn zij ook geschapen. In het begin schiep God de hemel en later de aarde, of de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig, lag misschien al onder een oordeel, dat zou best kunnen. En die hemel bevatte dus alle engelen. Die engelen die hebben, toen de Heer Jezus geboren werd, alleen maar kunnen zeggen, we hebben voor het eerst God gezien. Dit is onvoorstelbaar. Je moet je voorstellen dat er duizenden engelen zijn die rondom de troon waren. Allemaal met 6 vleugels uitgerust. 2 om te vliegen, om zich te bewegen, maar 2 om zich te bedekken. Niet de aandacht op zichzelf. Knechten van de Heere. Als je even doordenkt over wat ik vanavond probeerde te zeggen. Niet schreeuwen, niet je eigen promotie doen. Niet je eigen Facebookpagina neerzetten met alle foto's of zo. Maar die prachtige dienaren van God, ze hebben toen voor het eerst God gezien. Wanneer? Dat was in Bethlehem. Ik kan er niet over uit dat Bethlehem veel meer is dan een goede kerstmaaltijd met of zonder banket. Maar kerst is, het woord is vlees geworden. Dat is dé oplossing, het heilsplan van God. Dat gaat heel ver, gaat veel verder dan je vermoedt. Maar die hebben dus toen gejuicht, die hebben gezegd, herders, bofkonten zijn jullie met z'n allen, jullie moeten naar bed gaan. Dus we hebben nu voor het eerst God gezien, ze waren gelijk niet meer te houden, die mensen, die zonen Gods. Ze hebben gejuicht. Je kunt je niet voorstellen wat dat is. Je kunt je ook niet voorstellen wat het betekent dat wij met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere kunnen aanschouwen. 2 Korinthe 3. Dit is onvoorstelbaar. Maar het is wel mooi. En dat mooie, dat moet je vasthouden. En dat mooie, dat mag bij je blijven. Dat mag in je zijn. En dat mooie, dat geeft ook een lied. Dat mooie, dat doet juichen. En dat geeft je het verlangen om hem te prijzen. Om hem te eren. En hem groot te maken. Je wil nog wat zeggen?
U zei in de tussenzin. De aarde kort met de schepping. Misschien een wonderlijk oordeel.
Ja. Dat heb ik gezegd, ja. Dat het zou theorieën. De opstand van de duivel was al geweest. En dat zou het oordeel van God kunnen zijn geweest. Want de Bijbel zegt in Jeremia, en ik dacht ook in Jesaja, dat God de aarde niet als een baaierd, als een woestenij geschapen heeft. Dus er is iets gebeurd. Waardoor de aarde, toen hij begon te handelen in Genesis 1, woest en nederig was. Toen was het een baaier, toen was het een woestenij geworden. Dus er is iets aan vooraf gegaan, dat bedoelde ik ermee. Dus het zou kunnen zijn, ik zeg, het zou kunnen zijn dat daarmee de val van de Satan bedoeld is. Want ook dat wordt omschreven in Ezechiël, ook in Jesaja. Dat is toch een zeer ingrijpend iets geweest. Maar dat is dus voor Adam en Eva waren. En voordat onze Bijbel begint, zal ik maar zeggen. Nu kun je dus over miljoenen jaren gaan denken. En je kunt over, weet ik veel, wat voor theorieën gaan praten. Dat maak ik nu maar even los. Want ik ben bovendien geen bioloog om dat precies uit de doeken te doen. Maar ik geloof de Bijbel. Ik geloof het woord van God voor 100%. En of dat nu 2 jaar is geweest voor dat moment, of 1 jaar, of 1000 jaar, of nog meer, dan laat ik me los, want ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En het heeft ook geen zin om je daarover druk te maken. Het enige wat je mag geloven is dat God alle dingen geschapen heeft en dat er een moment is gekomen dat die zaak verstoord is. En dat er een herschepping plaatsvond door God te laten zeggen, er zij licht. Je moet je dus voorstellen in de tuin, in de hel. Anders, ik wil het even anders formuleren, wel eens vaker zo genoemd. Ik denk dat de definitie van de hel ook eenvoudig is als volgt. God is er niet. En als God er niet is, dan is er geen licht. Dan is er geen liefde, dan is er geen genade, geen barmhartigheid. Geen licht, geen liefde, geen barmhartigheid, geen genade. Afschuwelijk is het. Wat gebeurde er toen God ging scheppen? Genesis 1. Er zij licht. Niet God schiep het licht. Daar had ik van de week, vorige week, deze week, ergens een vraag over. God heeft het licht niet geschapen. Ja, precies. Hij was het licht. Ja. En God verscheen. En waar God verschijnt, daar is licht. In het nieuwe Jeruzalem, ja, daar heb je geen zon en maan en sterren meer nodig, want God is het licht en het lam is haar lamp. Ze zijn er gewoon. Nu, dat begon in Genesis. Er was duisternis, dus er was iets gebeurd. Een soort sfeer van de hel, zal ik maar zeggen, want de hel wordt dus de buitenste duisternis genoemd. En de duivel wordt de vorst van de duisternis genoemd. Maar dat ging God handelen met wat daar was, en dat was de duisternis lag op de vloed. Dat betekent dat er een soort oordeelsmoment, een moeilijk moment is geweest voordien. En God heeft daar weer licht gebracht. En jij en ik, eertijds waren wij, of was jij duisternis, maar nu licht in de Heer. Mooi hè, dat God in je hart heeft geschenen met zijn licht. Ik heb zondag gepreekt over de verloren zoon en de verloren penning en het verloren schaap. Maar ik vind dit van die verloren penning ook mooi. Er zijn eigenlijk 3 elementjes en 1 gelijkenis. Klein preekje terug. is één gelijkenis met drie elementjes. Een verloren schaap en de herder gaat erachteraan. De Heer Jezus kwam en zocht jou op. Twee, een verloren muntje, die was waardevol. Er was iets waardevols, dat was zoekgeraakt. En volgens is God geschenen. Toen heeft hij zijn licht erin gesmeten, ingegooid en het verloren stukje gevonden. En teruggebracht, bij de schat, opnieuw bij de schat van het huis gevoegd. Dat is mooi hoor. En de verloren zoon, die heeft de vader gekend, is weggelopen en wordt gezien in dat vreemde land en komt dus terug bij de vader. Nog anders gezegd, je ziet de Heer Jezus, je ziet de Heilige Geest en je ziet God de Vader. De drie enige God. En dan zegt die oudste zoon nog, ik had zo graag met mijn vrienden een bokje willen verorberen. Zonder de Vader. Kun je je voorstellen? Ik kan me het voorstellen. Want we hebben zoveel. En dan willen we nog wel met een bokje feest vieren ergens. Met vriendjes of zo. Een beetje meedoen met de wereld. Dat is heel scherp. Dat is heel scherp. Dat is het grote probleem van die andere verloren zoon. Die weliswaar niet wegliep. Maar ondertussen ook niks had. En geen harmonie met zijn vader kende. Weer een preek. Ik laat u nu los. De Heere zegen u. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u. We gaan nog een lied zingen.